passievol, meeslepend en vreugdevol. Aangrijpende en hoopvolle verhalen die laten zien hoe onvoorspelbaar, verschrikkelijk, maar ook mooi het leven kan zijn. Momenten die we samen met onze gasten nog één keer herbeleven. Dit is De Omwenteling, een podcast van Bert Heijnen en Peter Keizers.
Welkom. Welkom luisteraars. Dit is podcast De Omwenteling, serie 2, aflevering 6. Vandaag in De Omwenteling, Vince Verstegen. Vince is de zoon van uitvaartverzorgster Lies Oosterveld. En Lies was een zeer gerespecteerde eigenaresse van het uitvaartcentrum op Ulingsheide in Tegelen, Venlo. In april 2023 overleed zij onverwacht op 65-jarige leeftijd. Zoon Vince nam na het overlijden van zijn moeder de exploitatie van het uitvaartcentrum over. Vandaag is hij hier om te vertellen over zijn ingrijpende omwenteling die hij na het overlijden van zijn moeder meemaakte. Vince, van harte welkom.
Ja, dank jullie wel. Hartstikke bedankt voor de uitnodiging ook.
Ja, dank dat je dit hebt aangedurfd om hier openhartig te vertellen over die rollercoaster waar je in terecht kwam.
Ja. Ja, want dat is een pittig verhaal, hè?
Ja,
dat is niks. En ik vind het heel bijzonder dat je dat wilt delen, hoor.
Want dat wel, ja. Graag gedaan. Ja.
De omwenteling. Je hebt een voorwerp meegebracht. Dat is je dagagenda van de gevangenis.
Ja, klopt. Die wordt
daar
gemaakt.
Komen we dadelijk wel op terug. Maar ja. Je hebt gevraagd of ik daar een stukje tekst van voor wil lezen. En dat ga ik bij deze ook doen. Ja, jij. Detentie. Voor mij een zware straf. Elke dag. Uit en weer in een cel. Klinkt maf. Echter, mijn realiteit. Les geleerd, achteraf spijt. Benijd de mensen buiten, vrij en blij. Zie alleen hoge muren, afscheiding. Van de maatschappij, detentie. Geen referentie voor een gedetineerde. Kan iedereen overkomen, ook jij.
Wat is het doel eigenlijk van die agenda?
Nou, die agenda die wordt eigenlijk gemaakt en verstrekt door de kerkelijke gemeenschap binnen de gevangenis. Sowieso doet de kerk heel veel voor gevangenen hier in Nederland in de gevangenissen. Dus die heb ik daarvan gekregen. Die is ook in samenwerking met gedetineerden gemaakt. En er staan allemaal mooie tekstjes in, zoals net voorgelezen. En ja, daar kun je dan wel wat kracht uithalen als je binnen die vier muren zit.
En hier
zit.
Plaats je dan wat je die dag gedaan hebt?
Ja, zo? Bijvoorbeeld. Of afspraken die je zelfs binnen de gevangenis hebt. Dus ja.
Ja, want om voor de luisteraars om het verhaal duidelijk te maken, laten we even teruggaan naar het begin, naar die brand. Want daar begon het. Ja, je moeder was overleden, maar ja, daar komen we straks wel op terug. Maar dan ga je de... Ja, dan ga je de boel in brand steken, om het zo maar simpel te zeggen.
Neem eens ons mee naar die zondag 24 september, want toen is die brand ontstaan.
Ja, klopt.
Wat gaat daaraan vooraf?
Ja, nou eigenlijk was het eigenlijk een vrij normale dag. Alleen, ik zat dus
en wat is normaal?
Ik stond gewoon op. Ik ben nog met een kennis uit eten gegaan, ook omtrent het bedrijf, om daar nog even wat advies over in te winnen, hoe ik nou verder moest en alles. En, want ik zag het op dat moment gewoon helemaal niet meer zitten. Ik was heel depressief.
Hoe lang was je toen al alleen bezig?
Even kijken, dat was toen ongeveer een half jaar zoiets.
Oh ja, want je moeder is in april overleden en dit was september.
Klopt. Maar ik had natuurlijk een hele zware tijd achter de rug en ik zat in een zware tijd. En ik zag het gewoon niet meer zitten. Ik wist niet meer hoe ik alles moest aanpakken. En nadat ik dus uit eten ben geweest, ben ik naar het uitvaartcentrum gegaan. Toen ben ik daar ook dus gaan drinken en heb ik ook drugs gebruikt. En ik was bezig van hoe ga ik dit doen? Hoe ga ik zeg maar de boel overeind
houden? Want het plan dat je de boel in brand zou steken, dat was er al langer?
Nee, dat was er juist niet. Dat is echt in een impulsieve bui is dat gebeurd. Ja, een hele impulsieve actie.
Ook toen je
daar
zat te drinken, had je nog steeds niet...
Nee, en in één keer zag ik het gewoon niet meer zitten en kreeg ik het zwart voor de ogen en... Ja, ik wilde ook niet meer leven. En toen heb ik dus die brand gesticht. En heb ik ook eigenlijk geprobeerd een einde te maken aan mijn leven. Dat is gelukkig niet gelukt. Mm-hmm. Ja, en dan inderdaad ben ik daar weggegaan. En later naar spijt gekregen teruggegaan.
Ja, want een uurtje later ga je weer terug.
Klopt, ja. Ik wilde de brand uitmaken. Dat had ik naar mijn idee ook goed gedaan. Maar blijkbaar dus niet. En 's morgens werd ik wakker en er stond de politie aan de deur.
En toen je terugkwam, toen was de brandweer aanwezig?
Nee, dat nog niet.
Is er helemaal geen brandweer geweest?
Nee, het smulde een beetje en ik heb dat uitgestampt, naar mijn idee goed. Maar blijkbaar is er toch nog iets blijven smeulen, waardoor weer de vlammen zijn aangewakkerd eigenlijk.
Ja.
En wat was het een grote brand uiteindelijk? Of
nee, dat viel eigenlijk wel mee, gelukkig. Godzijdank is er ook verder niemand bij gewond geraakt. Alleen materiële schade. De kantoorruimte is verloren gegaan. Natuurlijk ook veel schade aan mijn eigen goederen. Mm-hmm. Maar ik had volgens mij het geluk dat de deur van de kantoorruimte dicht was, waardoor het vuur zich niet heeft kunnen verspreiden.
Hoe is die brand ontdekt? Want het is 's nachts gebeurd, hè?
Ja, klopt.
In een afgelegen gebied.
Ja, nadat ik dus voor de tweede keer daar ben weggegaan, heeft daar blijkbaar iemand toevallig 's morgens voor de deur gestaan. En die hoorde het een en ander knetteren en zag vlammen in de kantoorruimte. Die heeft toen de brandweer gealarmeerd, ja.
Ja, en toen werd jij 's morgens van bed gelicht,
ja.
Hadden ze zo gauw in de gaten dat jij de dader moest zijn?
Nee, dat niet. Maar omdat het pand natuurlijk op mijn naam stond, komen ze dan als eerste natuurlijk naar de eigenaar. Er waren geen braaksporen. En werd ik in eerste instantie gehoord als getuige. Maar ze zagen al direct eigenlijk een beetje in welke staat ik verkeerde. Niet helemaal helder. En toen hebben ze dus toch besloten om mij als verdachte aan te merken en mee te nemen naar het bureau.
En toen heb je het ook gelijk toegegeven?
Nee, eigenlijk niet direct. Maar ik was gewoon nog helemaal best wel verward eigenlijk. Dus ik heb toen besloten om in eerste instantie niks te zeggen. Maar later heb ik wel dat toegegeven.
Ja. Ja, dan kom je op het politiebureau terecht. En dan?
Dan zit je daar dus in die cel. Daar heb je dus geen tv, alleen een toilet. Je krijgt 3 keer per dag wat te eten. Maar ik was zo verre heen dat ik gewoon enorm veel heb geslapen. Ik ben volgens mij 1 keer voor het verhoor opgeroepen. Ook weinig kunnen vertellen. En dan heb ik dus 3 dagen daar eigenlijk het grotendeel van die tijd geslapen, inderdaad.
Voelde dat als een bevrijding op dat moment?
Toen nog niet, denk ik. Maar later na in de PI kwam dat inderdaad wel, dat gevoel.
En de PI, vertel eens. Wij zijn leek op dat gebied.
Ja,
wat is een PI?
Nou, als je zeg maar de politie mag, dacht ik, 3 dagen vasthouden op het bureau. En daarna word je voorgeleid aan de rechtercommissaris. En die beslist dan of jouw voorlopige hechtenis wordt verlengd met 14 dagen. Maar die 14 dagen zit je niet meer op het bureau. Maar dan ga je dus echt naar een penitentiaire inrichting.
Ja. En waar ben je terechtgekomen?
Ik kwam terecht in Zwolle helemaal.
In Zwolle. Ja. En hoe lang heb je daar gezeten? Want je zat in voorarrest dan, hè?
Ja, klopt.
En hoe gaat dat dan? Hoe lang zit je dan in voorarrest alvorens je rechtszaak begint?
Ja, na die 14 dagen is er weer een zitting. En dan wordt het voorarrest kan weer met 90 dagen verlengd worden. Dat is toen gebeurd. En kijk, in die tussentijd wordt dan ook dat psychiatrisch onderzoek gedaan. Die komen dan naar de PI, daar heb je dan gesprekken mee met een psychiater en een psycholoog. En
wanneer was het moment dat je toegegeven hebt van ik heb het gedaan?
Ja, eigenlijk bij dat onderzoek heb ik toen besloten. Toen voelde ik me weer een stukje beter. En ik heb dat gewoon gedaan, dus... Ik ga er ook niet van weglopen. Ik heb gewoon mijn verantwoording daarvoor genomen.
Heel goed.
Ja. Maar Vince, je had dus eigen leven voor die brandstichting. En dat was geen makkelijk leven, heb ik begrepen. Nee, je had last van depressiviteit.
Ja,
Je was drugsverslaafd.
Ik ben wel bekend met drugs en alcohol.
En daarnaast een gokverslaving?
Ook.
Ik las ook dat je op een gegeven moment ook in financiële nood kwam vanwege die gokverslaving. En dat je toen eigenlijk... Ja, had je niets meer?
Zo zal het niet helemaal. Ik had gewoon hele erge moeite met om het bedrijf overeind te houden. Beden door het rouwen, de depressiviteit. En daardoor me gewoon volledig verloren in de drang en de drugs. Ja.
Maar met die depressiviteit die je voordat je die brandzichten... Dat had je dat al lang in je leven? Wanneer is dat gestart eigenlijk?
Ja, dat is eigenlijk al vanaf de brugklas dat ik daar wel mee loop, ja.
En was daar een aanleiding toe of een reden of... Kun je dat niet vertellen?
Ja, dat is eigenlijk gewoon een persisterende depressieve stoornis. Dat is zeg maar niet dat je heel depressief bent of heel manisch bent, maar dat is eigenlijk dat je gewoon continu een soort van net onder de 100% qua gelukservaringen zit.
Mm.
Dus daar loop ik al heel lang mee, ja.
Want jij hebt dan die zaak van je moeder overgenomen. Stond dat van tevoren al vast? Was je het enige kind? Of waarom
Ik heb nog een 4 jaar oudere zus, maar zij is al jonge leeftijd al uitgevlogen. Zij is strafrechtadvocaat in Amsterdam. Daar ben ik heel trots op. Dus die heeft zeg maar haar eigen pad bewandeld. En ik was al zo'n 13 jaar werkzaam binnen het bedrijf.
Maar dat was je wel?
Ja, was ik al bij mijn moeder dan. En,
hadden jullie ook al eens over gesproken van als ik straks overlijd, neem jij het over?
Ja, we hebben daar uiteraard wel eens over gesproken. Dan vroeg Lies wel eens van, ja, wat ga je nou doen als ik er niet meer ben? En dan ja, lachten we dat een beetje weg door te zeggen, ja, dan breng ik je naar het crematorium en dan ben ik van je af. Maar eigenlijk heel serieus over van hoe ik dingen zou gaan aanpakken, dat heb ik niet, daar hebben we eigenlijk nooit echt goed over gehad.
Want hoe was dan dat gevoel op het moment dat het dan realiteit wordt?
Ja, dat is, ik moet je voorstellen dat als je zeg maar een bedrijf runt met 2 man en daar valt er 1 van weg, ja, dat is dus 50%. Ja, en om dat dan die 50% op te vullen, dat is gewoon not done. Ja.
Hey, maar Vince, die periode van drugs- en alcoholgebruik, was dat ook al tijdens de tijd dat je moeder nog leefde?
Jawel, ik was daar wel bekend mee, ja, zeker.
Okay.
Ja.
Dat maakt het natuurlijk ook niet makkelijker om dan die zaak zo voor te zetten als je die problematiek er ook nog bij hebt.
Nee, klopt.
Maar ik ga even terug naar jouw tijd in de serie inrichting in Zwolle. Dan uiteindelijk moet je voor de rechter verschijnen.
Ja, ja, klopt.
En dan wordt je rechtszaak behandeld. Hoe is dat gegaan?
Nou,
waar is dat gebeurd?
Zitting die was in Roermond. En de rechter gaat dan eigenlijk heel veel van dat rapport uit, wat er zeg maar door die psychiater en psycholoog is vastgesteld. Dus ja, de depressieve stoornis, de middelengebruik, plus de omstandigheden natuurlijk, hè, waarin ik wat er allemaal is gebeurd. Het overlijden van mijn moeder, daar is wel echt rekening mee gehouden, moet ik zeggen. Vandaar ook de sterk verminderde toerekeningsvatbaarheid.
Ja.
En eigenlijk hebben hun gezegd van, we laten jou gewoon de tijd die je in voorarrest zit, dat wordt dan de onvoorwaardelijke straf. Je krijgt er een voorwaardelijke straf bovenop. Maar die voorwaardelijke straf is dan wel gekoppeld aan bepaalde voorwaarden.
Ja, daar wil ik dadelijk even over ingaan. Want de officier van justitie eist een hele andere straf.
Die eiste inderdaad, even denken, 2 jaar meende ik. Waarvan 1 jaar voorwaardelijk inderdaad. Maar
dat was een pittige straf.
Dat was een pittige straf, ja. Dat was even schrikken.
Speelde ook mee in die straf, in die veroordeling, dat je terug bent gegaan naar de ruimte waar je die brand hebt gesticht. Is dat een verzachtende omstandigheid of speelt dat uiteindelijk geen rol?
Nee, eigenlijk niet. Want dat is hetzelfde als je zeg maar in de winkel een zakje snoep in je tas of in je zak steekt. En Je loopt uit, maar je levert dan terug. Dan heb je het delict toch al gepleegd. Zo werd daar wel over gedacht. Ja, dus je hebt wel die brand aangestoken. En daar draait het eigenlijk om.
Hey, maar toen je de zaak alleen moest voortzetten, hè, wat was dan de grootste moeilijkheid erin?
Dat
je er helemaal alleen voor stond of waren er andere problemen waar je tegenaan deed?
Ik had dus eigenlijk, ik had wel hulp. Maar inderdaad, wat ik net al zei, als 50% wegvalt en dat is dan ook nog je moeder. Ja, niemand kan natuurlijk je moeder vervangen eigenlijk. En ook de enorme bureaucratie waar we Rob al over gehoord hebben.
Ja, ook die problematiek.
Ja, absoluut. Daar sluit ik me volledig mee aan.
Kun je daar voorbeelden van noemen?
Ja, een bank die meer dan een half jaar nodig heeft om de rechtsvorm van VOF naar eenmanszaak aan te passen. En wat die daar allemaal voor nodig hebben. Ze hoeven nog net niet de maat van je onderbroek bij wijze van te hebben om dat te kunnen doen. Dus,
Dus dat kreeg je er ook nog eens bij. Je stond er alleen voor en dan dat. Je hebt dus eigenlijk geen tijd gehad om te rouwen.
Nee, helemaal niet. Nee, ik ben wel vol goede moed natuurlijk begonnen weer. Hè, om het bedrijf weer voor te zetten. Maar veel te weinig tijd voorgenomen voor het rouwen. En je moet natuurlijk ook centen verdienen. Hè.
Mm.
Dat is gewoon realiteit.
Heb je daarna, ook nadat je moeder was overleden, ook nieuwe medewerkers in die zaak erbij gekregen? Of stond je er toch echt wat dat betreft alleen voor?
Ja, ik was met iemand bezig om diegene dan ook in te werken. Maar ik vind het ook gewoon heel moeilijk om leiding te geven zoals Lies dat kon. Of mensen gewoon te delegeren. Dat is niet mijn sterkste punt.
En was het überhaupt wel je ding? Ik bedoel, had je dat voor ogen om ooit uitvaartbegeleider te worden?
Nou, ik denk als kind en dat niet mijn ambitie inderdaad was. Maar ik heb verder ook nooit echt geweten wat ik anders wilde. Dus ja, toen in het bedrijf ja, een soort van ingerold. Maar ja, naarmate ik het langer deed, begon ik het wel steeds leuker, mooier, dankbaarder te vinden.
Maar toch iets in je achterhoofd van ooit neem ik dat over?
Dat zeker, dat was wel de ambitie inderdaad, ja, absoluut.
Ja, want het uitvaartcentrum had een hele goede naam ook in de regio.
Ja, ja, klopt. Dat is,
Hey, ik ga terug naar de rechtszaak. Uiteindelijk komt er een vonnis. De rechter is coulant, ja. Laten we het zeggen, zo zeggen. Mm-hmm. Die geeft jou een onvoorwaardelijke straf gelijkgesteld aan de tijd die je in voorarrest had doorgebracht.
Klopt.
En daarnaast een voorwaardelijke straf. Maar daar zaten aan die voorwaardelijke straf wel strenge voorwaarden aan.
Ja, klopt.
Zoals?
Ja. Dat zijn volgens mij ongeveer bijna twee kantjes. Maar ik denk dat de belangrijkste daarvan zijn ja, dan in die proeftijd van 3 jaar... dat je dan geen alcohol mag nuttigen, geen drugs gebruiken. En ja, dat ik me moest laten behandelen klinisch. Mm. Dus ik ben nou nog steeds in behandeling eigenlijk. Dat is een gesloten kliniek in staat waar je dus verlof opbouwt. Dus op dit moment ben ik eigenlijk gewoon op verlof om dit te doen. Natuurlijk met toestemming van waar ik verblijf.
Ja, want ik zag het vonnis. Ik heb het doorgenomen. En ik zag ook in die bijzondere voorwaarden. Dat is inderdaad een heel pakket.
Ja, ja.
Ik zal een paar noemen. Meldplicht, opname in een kliniek, ambulante begeleiding, begeleid wonen, maatschappelijke behandeling, drugsverbod, alcoholverbod en een dagbesteding. En ook nog een proeftijd van 3 jaar.
Ja, klopt.
Voel je je al vrij?
Steeds meer. Je bouwt in die setting waar ik nu verblijf, bouw je verlof op. Dat begint dan begeleiden, een half uurtje op het terrein. Vervolgens mag je naar de supermarkt, naar het centrum van Heerlen, et cetera.
Want daar zit je in een...
En nu zit ik alweer hier in de studio van de Omroep Venlo. Dus,
Hoe lang moet je nog in de kliniek verblijven?
Ik ben als het ware al zo goed als uitbehandeld binnen die klinische setting. En ze zijn nu van mij aan het kijken. Het advies is gekomen dat ik gewoon weer zelfstandig mag wonen. Dus dat begeleid wonen, dat hoeft niet.
Hmm.
En ik ben nou zeg maar voor een woning aan het kijken. Daar helpen ze mij ook bij. Dus ik kan ieder moment daar uitstromen.
Oké.
Okay. Ja.
Hey, en hoe voel je je nou als ik jou hier zo zie?
Ja.
Dan denk ik dat je al heel goed op weg bent. Dus hier zit een
knap, hoor.
Gezonde, zoals ik het zie, gezonde jonge man. Je hebt een goede uitstraling, je vertelt goed.
Ja.
Hoe is het nou met dat drugsgebruik? Want je moet je van afstappen. Is dat een zware weg, dat afkicken? Of viel het jou uiteindelijk wel mee?
Nu achteraf gezien, ja, het is natuurlijk nog steeds wel best een veilige omgeving waarin ik leef, hè, de klinische setting. Kijk, als ik nou een terugval zou hebben, dan word je ook gelijk op je verlof gekoord en alles. En dat heb ik er niet voor over. Ook binnen de PI is het moeilijker om te kunnen gebruiken. Dus voor mij is het op dit moment wel best makkelijk.
En hoe kijkt de wereld naar jou? Ik bedoel, dat heb je nog niet ervaren? Of heb je er wel een gevoel bij van hoe andere mensen nu naar jou...
Klopt, er heerst natuurlijk nog altijd een stigma op. Maar om eerlijk te zijn, boeit het me eigenlijk helemaal niks wat anderen van mij denken.
Ja.
Het gaat erom wat ik zelf over mijn eigen denk.
Dus, en wat wil je straks gaan doen?
Hele goede vraag. Eigenlijk, de wereld ligt eigenlijk aan mijn voeten. Ik heb hulp daarbij ook. Hè, en ik kan doen en laten eigenlijk wat ik wil. Natuurlijk niet foute dingen.
Ja.
Maar... goeie vraag. Ik vind de techniek
heel
mooi.
Heb je erover nagedacht?
Ja, absoluut. Techniek trekt me. Dat is ook eigenlijk een rode draad door mijn hele leven. Maar ook in de zorg. Dat lijkt me ook heel mooi. In een kliniek of wat. Daar als social worker aan de slag te gaan.
Ah, je hebt natuurlijk veel ervaring op een bepaald gebied.
Ja, zeker.
Maar Vince, een vraag. Nou zit je nog in een hele mooie je zit in een beschermde omgeving.
Ja.
Ben je niet bang als je daaruit moet en je moet terug die maatschappij in?
Tuurlijk lig ik daar soms
en de verleidingen worden misschien weer groot.
Ja, daar lig ik soms wel eens momentjes van wakker. Hè? Hoe ga ik alles aanpakken, et cetera.
Ook hoe men naar je kijkt.
Ja.
Nee, dat trek je...
Dat niet direct, zo, maar... het zelfvertrouwen groeit met de week, zeg maar. Ook
heel
dat
belangrijk.
Ik dit nou doe, hè, dat geeft mijn vertrouwen ook weer een boost. Om dadelijk weer verder te kunnen met mijn leven.
Hield dat drugs- en alcoholgebruik je ook vast... doordat je misschien in een bepaald soort vrienden om je heen had... die daarin zaten? Is dat niet zo?
Nee, niet direct. Want ik deed ook gewoon vaker alleen. En Nee, kijk, het begint altijd bij jezelf. Hè? Als je zelf het wel wilt of niet wilt, ja, daar begint het bij. En ja, je zoekt toch altijd wel mensen op die dat misschien ook doen of juist niet. Dus ja, dat is niet echt een factor geweest.
Mm. Als je nu terugkijkt, wat zou je anders hebben gedaan?
Ja, goede vraag. Dat is altijd zo lastig. En wat als? Ja,
tuurlijk. Nee,
misschien
klopt.
Misschien eigenlijk helemaal niks. Want ik voel me nou gelukkiger dan ooit. Het is allemaal gebeurd. Het is gebeurd met een reden. Het is goed zo. Ik heb er vrede mee. Ik heb me erbij neergelegd. Dus
het was een schreeuw om hulp.
Misschien, ja, een wanhoopsdaad. Ja, ja, absoluut.
En ik las ook in het rapport van de rechtbank dat je dat brandstichten ook zag als een beetje als een kapitein met het schip kon samen gaan vergaan.
Ja, klopt.
Dus dat is echt een wanhoopsdaad. Maar het heeft jou wel de hulp gebracht die je nodig had.
Precies, absoluut. Ja, het beste was natuurlijk geweest, even om op die vraag terug te komen, wat had anders gekund. Het bedrijf staken en dat gewoon zelf doen. Hè? En dan gewoon hulp zoeken. Maar ja, door die enorme die verbondenheid met het bedrijf, die emotionele verbondenheid, kon ik dat gewoon niet.
Nee, begrijpelijk.
Ja.
Dus, wat was in dat hele traject het allermoeilijkste moment?
Kijk, het traject waar ik nu in zit.
Ja, nee, van het begin dat je moeder sterft, ja, tot dat je het uit de, ja, nu weer op de terugweg bent. In dat hele brede proces van brand en alles eromheen. Wat vond je het allermoeilijkste?
Goede vraag. Ik denk toch wel het schuldgevoel om kunnen gaan met de schaamte misschien ook wel. Van wat heb ik gedaan? Hè? Waarin, wat heb ik allemaal veroorzaakt? Ik denk dat, en dat heb ik wel binnen de PI bij de kerk kunnen vinden. Om daarmee om te kunnen gaan. Ja, ja, troost.
Ja.
Nou, het is mooi dat je op zo'n manier die troost kunt vinden die zo nodig is erin. We gaan langzaam afsluiten en onze gasten mogen altijd met een eigen muziekkeuze komen. Wat heb jij gekozen?
Ik heb gekozen Crowded House met Don't Dream It's Over.
Ja, de titel zegt eigenlijk alles.
Ja,
al,
het zegt alles. Precies. Heel mooie keuze.
Hey Vince, mag ik jou heel erg bedanken voor jouw hele openhartige verhaal wat je met ons hebt weten te delen. Ik denk dat het ook best wel inspirerend is voor mensen die misschien met dezelfde problematiek zitten.
Ja, absoluut.
Dat is eigenlijk altijd wel weer licht aan het eind van de tunnel. Ja, en soms moet je door een heel diep dal gaan. Nogmaals, heel erg bedankt. En we gaan luisteren naar Crowded House, een band uit Australië, toevallig.
Ja.
Down Under. En de titel is Don't Dream It's Over.
Yes.
Dankjewel, Vince.
Hartstikke bedankt.